Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Bert Roelofs, manager HR van Gelre Ziekenhuizen en Judith Winkel van het Antonius Ziekenhuis. Denk jij dat in jouw organisatie meer werkenergie aanwezig is dan nu wordt benut? En hoeveel procent denk je dan, als je daar nou eens een inschatting van zou moeten maken? Hoe hoog, wat voor cijfer heb je in je hoofd? Ja, hoe zorg je ervoor dat jouw collega's nog veel meer van zichzelf kunnen geven dan ze nu kunnen doen? En dat is niet geheel onbelangrijk, hoe zorg je ervoor dat het werk energie geeft in plaats van dat het alleen maar energie kost? In deze aflevering van People Power gaan we dat onderzoeken. En dan hebben we ook nog onze vraagbaak met professor Rick van Baren. En dan gaan we het hebben over het belang van veiligheid in organisaties. Wil jij nou de laatste aflevering van People Power op je smartphone? Dan kan dat natuurlijk via WhatsApp. Werkt heel simpel. Sla ons nummer op onder je contactpersoon. Dat is wel belangrijk, want anders kunnen we je geen berichtje sturen. 0645667548. En stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we jij de laatste afleveringen direct zodra ze online staan. En dan kun je ons ook reacties geven. En dat vinden we leuk. Want wil je ons helpen met je reacties? Alsjeblieft, alsjeblieft. Want dan kunnen we het programma alleen maar weer beter, leuker en mooier maken. Dus jouw reacties, opmerkingen of applaus vinden we ook heel erg leuk. Dat kan via WhatsApp. Maar je kunt ook mailen naar info@people-power.nl. En ik ben bijzonder blij dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Pietje Jan de Pree. Pietje, vorige keer was je vergeten om te woehoeën volgens mij, of niet?
Ja.
Dus nu hoe je de hele tijd door. We hebben het vandaag over werkenergie. En we hebben Bert Roelofs aan de lijn. Manager HR bij Gelre Ziekenhuizen. Bert, bijzonder leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel. Mooi thema.
Ja, Gelre Ziekenhuizen. Help ons even. Waar is dat ergens?
Wij zitten in een beetje in het centrum van het land. Tegen de Veluwe, Apeldoorn. Mooi gebied.
Oh.
Wat dat betreft veel groen om ons heen.
Ja, dat helpt hè, bij gezondheid.
Ja, dat is wel belangrijk.
Ja, en even voor ons beeld, hoeveel mensen werken er bij jullie?
Bij ons werken er 3.500 medewerkers. Ik zeg ook wel 3.500 talenten.
Wauw.
We hebben elke dag werkzaam om een goede patiëntenzorg te leveren.
3.500?
Twee locaties, Apeldoorn en Zutphen, moet ik altijd eerlijk zeggen. We werken op twee locaties.
Ja, mooi. Hey Bert, we hebben het vandaag over werkenergie. Waarom is dat belangrijk?
Wij leveren elke dag denk ik hele zware patiëntenzorg. Ik denk iedereen heeft het erover, de werkdruk in ziekenhuizen. En ik denk dat het belangrijk is dat iedere medewerker, waar je ook werkt, elke dag weer met volle energie kan starten. Met volle zin zijn werk kan doen. En ik moest het ooit eens een keer aan mijn kinderen uitleggen wat het werk is. En toen zei ik eigenlijk, als ik er nou voor kan zorgen dat elke medewerker, als hij 's avonds naar huis gaat, nog energie overhoudt om leuke dingen te doen, dan heeft hij ook energie om zijn werk leuk te vinden. Volgens mij is dat wel de belangrijkste zaak waar we nu voor moeten staan. Zorg dat mensen gewoon met passie en energie elke dag gewoon hele goede patiëntenzorg kunnen leveren. Want dan zijn onze patiënten ook tevreden. Die hebben die goede zorg nodig. Dan moeten we toch wat dingen doen om mensen die energie vast te blijven houden.
Ja.
Ik vind het een mooier woord, energie geven, dan duurzaam inzetbaar.
Ja, hè? Ja, wij zijn er zelf ook heel blij mee. Want het is natuurlijk dat duurzaam inzetbaarheid, daar krijg je geen energie van. Dat kan niet de bedoeling zijn.
Hey, nee.
Stel je voor dat het niet zou lukken, hè? Om maar even naar de dark side te gaan. Stel je voor dat het niet zou lukken om die werkenergie erin te houden. Wat gebeurt er dan bij jullie? Wat gaat er dan mis?
Nou, uiteindelijk zie ik het altijd als je een vlam hebt en je hebt brandstofzuurstof nodig en je geeft geen zuurstof, ik noem dat maar de energie, dan gaat die vlam dood. Dan kan je niet koken, dan kan je niet eten. Weet je? Als de accu als je dat niet hebt, dan rijdt die niet. En dat is bij ons denk ik ook zo. Als je geen goede energie hebt, dus de mensen niet elke dag met een stuk vreugde met ruimte en energie goede patiëntenzorg kunnen leveren. Maar geeft dat zijn effecten op patiëntveiligheid, op goede patiëntenzorg. Nou, we merken het op toename werkdruk, kansen fouten maken. Weet je, er is veel nodig dat mensen elke dag gefocust goed hun werk kunnen doen.
Ja, kortom, want het klinkt al snel. Ja, dat heb je met veel van de thema's rondom mensen die bijwerken. Klinkt het als, dat is leuk en dat doen we er een beetje bij. Maar dit zijn allemaal dingen die jij zegt waarvan ik denk, dat is de basis van het ziekenhuis. Hè? Geen fouten maken, de juiste oplossingen kiezen. Nou, ga maar door.
Ja, hier, Pieter-Jan hier, je koppelt het ook meteen aan duurzame inzetbaarheid. Waarom is dat je het er meteen daar aan koppelt?
Nou, ik vind het een beter woord dan duurzame inzetbaarheid. We hebben de afgelopen jaren dat begrip steeds gehanteerd, zeg maar, in het vakgebied. En een van de medewerkers zei toen wel tegen me, als ik daarover in gesprek ga, van Bert, maar dan zie je me nog steeds als een resources. Want ik ben een mens. En een mens wil ook graag als een mens benaderd worden. Als mens heb ik ook wel energie nodig. En jullie benaderen het heel instrumenteel allemaal, met allerlei instrumenten. Maar probeer contact met mij als mens te hebben. En ik heb wel oplossingen hoe we aan mijn energie kunnen werken. En dat vond ik wel een van de belangrijkste inzichten die ik had. En dan is het toch het hart gewoon van je personeelsbeleid, of hoe je het ook noemt.
Ja, precies. Dus die koppeling,
elke dag genereren.
Dus die koppeling maakte jij zelf, hebben jullie zelf eigenlijk al gemaakt daardoor?
Ja.
Mooi.
Dat lukt je door gewoon in gesprek te gaan met je mensen.
En je hebt het ook al, dat zuurstof waar je het over had, dat is eigenlijk het ruimte maken. Dus dat is misschien al een invulling die jullie kiezen dan. Zoals je ziet, als wij ruimte geven, dan geven wij ruimte aan onze mensen en dan geven we ook ruimte aan hun. En waar geef je dan ruimte aan?
Nou, ruimte geef ik aan zelf aan oplossingen kunnen bedenken. Want ik merk op het moment dat je het thema werkdruk bespreekt, wat we veel hebben, en je gaat gewoon in gesprek met medewerkers, dan komen zij zelf op het oplossing. Met name het zelf meedenken in oplossingen, het alternatieven bespreken, geeft wel energie. Dat betekent dat er aandacht is, dat je ze een volwaardige plek geeft, dat je ze hun eigen verantwoordelijkheid kan laten nemen. En dat ze ook dat wij een aantal dingen voor hun moeten regelen die op dit moment veel energie kosten. Weet je, dat doen we ook. En die dialoog, dat gesprek, dat merk ik is al veel meer waard en bereik je veel meer mee dan allerlei instrumenten over zo'n afdeling heen uitrollen. En ik denk dat daar een beetje iedereen de laatste tijd ook een beetje ziek van aan het worden is. Laat ik het zo formuleren. Nou, dat bevordert in ieder geval geen energie.
Kan je mij wat voorbeelden geven van hoe jullie die dialoog vormgeven en organiseren? Want dat is inderdaad een, denk ik, vaak een toverwoord. We horen dat natuurlijk vaker. En ik ben ook steeds nieuwsgieriger hoe je dat dan doet als organisatie. Formaliseer je dat? Of is dat van dialoog is een. Nou, hoe doen jullie dat?
Dit is een zwaar woord. Maar ik doe het zelf, maar ook met mijn eigen mensen, is het gesprek aangaan. Letterlijk de afdeling opgaan samen met een afdelingshoofd of een leidinggevende. En met je medewerkers gepraat, wat is de situatie? We hebben laatst al die brandbrief gehad op spoedeisende hulpen. Is er grote werkdruk? Ja, en volgens mij moet je dan van je stoel afstappen. En dat doen we in gesprek gaan met de medewerkers. Oké, wat is er? Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we je helpen? Wat hebben jullie nodig? Wat kunnen we faciliteren? En weet je, dat letterlijk ze opzoeken, in gesprek gaan. Het is niet moeilijker dan dat. En dat helpt. En dan krijg je heel veel leuke ideeën. En,
zoals?
En dan kan je ook uitleggen. Nou, dat kan zijn dat sommige procedures wat lastig zijn. Dat kan zijn dat je als team merkt, het ene team heeft wat meer, en die willen graag wat meer fitnessmogelijkheden hebben. Het andere team wil, we hebben wat ontwikkeling nodig. We merken dat wij, het is ook stressvol als je kennis niet op peil is. Weet je, dat kan per individu en per afdeling verschillen, per team. En dat maatwerk, dat ze dat voelen, dat geeft teams ruimte. Dat geeft teams energie, dat geeft mensen energie. Als je er zelf toe doet.
En Bert, hoe doe je dat met 3500 mensen? Want ik snap helemaal wat je zegt. Hè? Elk team, elk individu heeft nou net weer iets anders nodig. Ja. Waardoor die energie weer gaat stromen. Iets wat je weghaalt, of iets wat je toevoegt, of iets wat je verandert. De gemiddelde grote organisatie die heeft inderdaad duizenden mensen. En die ziet dat daardoor niet meer. En dus gaan ze een of andere portal maken met allemaal instrumenten erin die niemand gebruikt. Dus hoe doe jij dat nou om het wel op dat zeg maar dat microniveau voor elkaar te krijgen?
Ja, wij doen vooral het leiderschapprogramma. Ik denk dat het heel belangrijk is, ik noem dat maar human leadership. Hè. Daarmee gaat het aandacht voor de mens weg van HR. We noemen dat human leadership, mensgericht leiderschap. En dat is het centrale thema in ons hele leiderschapsprogramma. Wij doen daar, nodig al onze leidinggevende inspiratiesessies uit. Binnenkort hebben wij Wouter Hart, die praat over de bedoeling en de verdraaide organisatie. En vervolgens gaan leidinggevenden daarover met elkaar in gesprek. Hoe kunnen we dat vertalen naar onze eigen afdeling? En dat begeleiden we. Daar doen we mee, daar helpen ze mee. En kijken ook hoe dat naar de medewerkers kan. En iedereen is daarvoor uitgenodigd om die slag te maken.
En doen ze dan ook mee? Doet iedereen dan ook mee? Of iedereen?
Ja, alle leidinggevenden komen daar. Vinden deze vorm van geïnspireerd worden, dan de ruimte krijgen hoe je dat zelf oppakt. Dat wordt omarmd. Medisch specialisten, afdelingshoofden, iedereen is daar en vindt dit een goede aanpak.
Right. Ja.
Hoe verhoudt zich
dat? Je moet mensen verleiden. Ik vind dat ook wel. Het leiderschap verleiden, inspireren, meenemen. Een beetje diezelfde energie bij hun losmaken. Zorgen dat zij energie voelen, ruimte voelen om dat op te kunnen pakken. En dat is niet een standaard MBA-programma eroverheen loslaten.
Hoe verhoudt zich dat weer naar de patiëntenzorg? Want hier zeg je eigenlijk, hè, wij vinden de medewerkers zo belangrijk dat we daar, gelukkig maar hoor, maar ik probeer even de andere kant te belichten. Je zegt, wij vinden de medewerkers zo belangrijk dat we daar inderdaad, hè, daar hebben we een heel programma, mensgericht leiderschap voor. En waar we ze vragen van, hoe organiseer je dat nou? Hoe vertaalt zich dat nou in dienstverlening waar je het eigenlijk voor doet?
Laat ik het even vooropstellen, als je dat niet voor ogen hebt, zeg maar, dat daar iets positief bijdrage aan moet hebben, dan doe je niet goed. Uiteindelijk merken wij in goede patiëntenvredenheid. We merken dat, denk ik ook, dat, en ik ga ervan uit dat we goede professionals hebben. En dat onze kwaliteit van patiëntenzorg, wat ik merk, is goed. Maar het op peil houden daarvan is het belangrijkste door heel goed te luisteren naar je eigen professionals. In de kern een dokter en verpleegkundige doet goede patiëntenzorg. Weet je, dat is echt een passie die ze hebben. Wij moeten alleen zorgen dat die passie, dat vuur blijft branden bij ze. En ik merk dat veel verpleegkundigen, medisch specialisten vooral zeggen, weet je, dat is een beetje de afgelopen jaren, om wat voor reden ook, wat we moesten bezuinigen en alles, ook wij, dat is wat geraakt. En dat moet weer terugkomen. Dan is er goede patiëntenzorg. Weet je, de professional wil goede patiëntenzorg leveren. Dat merk ik zeker hier.
Ja, en ik vind het mooi, Bert, dat je zegt, wij hebben goede mensen. Ja. Daar ligt het dus niet aan. Die zijn goed.
We hebben 3.500 talenten, zeg ik altijd. En iedereen moet kijken waar die zijn talenten optimaal inzet voor goede patiëntenzorg. Of nou een boekhouder is, of een HR-man, of een verpleegkundige. Wij hebben gewoon elke dag patiënten die goede zorg nodig hebben. Ja. En dat doen we met de juiste talenten.
Mooi. Bert, ik heb een conclusie getrokken.
Ja.
Het was te kort.
Ja.
Dus ik wil je heel graag uitnodigen om een keer gewoon een heel uur langs te komen.
Want
we hebben een reeks en dat heet HR Creates People Power. En volgens mij heb je nog veel meer te vertellen. Dus je bent van harte welkom. En we gaan buiten de uitzending om natuurlijk, gaan we wat mij betreft regelen dat je binnenkort hier gewoon een uur lang te beluisteren bent.
Lijkt me gezellig.
En ondanks dat het te kort was, vond ik het wel heel fijn.
Oké. Okay,
dus dank je wel.
Graag gedaan.
Dank je wel. En we spreken elkaar dus later meer van Bert Roelofs, manager HR bij Gelre Ziekenhuizen, in een van de volgende afleveringen van People Power. En straks bellen we met eigenlijk een soort collega van hem, want Judith Winkel, die spreken we straks als projectleider bij het Antonius Ziekenhuis en ook nog zelfstandig adviseur bij haar eigen organisatie Health Check Company. Die hoor je straks.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Ja, en je hebt hem al gehoord, maar soms, hij is voor mij zo vertrouwd dat ik wel eens vergeet om hem aan te kondigen. Maar natuurlijk, mijn fijne collega Pieter-Jan de Bree.
Woehoe!
Met zijn bekende woehoe. Nog steeds geen jingle voor je gemaakt, Piet. Nee. Jeetje zeg. We praten met elkaar over werkenergie. Dat is iets waar wij, in ieder geval Piet Jan, Nick en veel mensen eromheen en Aukje Nauta begonnen eigenlijk ooit eens een keer mee in haar column. Nogal enthousiast van worden, omdat daar heel veel dingen samen lijken te komen. En we bellen met Judith Winkel. Zij is projectleider bij het Antonius Ziekenhuis. En daarnaast ook nog net begonnen als zelfstandig adviseur. En Judith, jouw bedrijf heet Health Check Company volgens mij, hè?
Ja, klopt. Ja, Health Check Company.
We gaan zo even vragen wat dat is. Maar eerst maar eens even naar je gewone baan, zeg maar. Je Antonius ziekenhuisbaan. Ja. Werkenergie. Ja, ik heb dit vraag eigenlijk ook aan Bert Roelofs gesteld. Ik ga hem gewoon aan jou ook stellen. Want ik ben heel benieuwd wat bij jou het antwoord is. Waarom is werkenergie belangrijk?
Nou, werkenergie is volgens mij waar het om draait. Als je zeg maar kijkt hoe we tegenwoordig met elkaar in het werk zitten en staan, zie je toch wel dat werkenergie zo ontzettend belangrijk is, omdat dat maakt of mensen wel of niet zich productief of bevlogen of vooral bevlogen op kunnen stellen. Dat als je zeg maar met de juiste werkenergie in je werk zit, weet ik gewoon zeker dat dat in ieder geval voor de medewerker zelf, maar dus ook voor de organisatie veel meer voordelen oplevert. En dan heb ik het nog niet eens gelijk over burn-out en verzuim en al dat soort gevallen die er natuurlijk uit voortvloeien als je werkenergie niet in balans is.
Maar welke positieve dingen zie je dan?
Op het moment dat iemand goed in zijn werkenergie zit?
Ja.
Wat je in ieder geval ziet is als de positieve dingen als iemand goed in zijn energie zit, is dat hij in ieder geval met heel veel motivatie en met heel veel plezier naar het werk toe gaat. Vaak daardoor ook dusdanige resultaten. Ja, het klinkt alsof dat ook gelijk over productie gaat, maar dat is niet wat ik daarmee wil zeggen. Volgens mij streven we ernaar dat iemand zo lekker en goed mogelijk zijn werk kan doen. Dat is wel voor de medewerker als voor de organisatie natuurlijk een mooie uitkomst.
Doe ook maar even de harde kant hoor. Gewoon zeg maar, stel je voor dat de mensen luisteren die denken, nou ik vind het allemaal een beetje soft geklets. Dus doe ook maar de harde financiële, zakelijke prestatiekant. Ik bedoel, laten we die vooral niet vergeten. Dat mag ook best gezegd worden, hoor, vind ik.
Nou ja, oké, dat ben ik met je eens. En zo wordt er ook heel vaak naar gekeken. Ik probeer ook juist wel die andere kant mee te nemen, omdat daar volgens mij juist heel veel te behalen valt. Dat er ook juist wordt gekeken naar die medewerker. Hoe zit hij nou goed in zijn werk? Hoe zorgt hij nou dat hij lekker op zijn plek zit, waardoor hij veel energie heeft? Aan de andere kant, als je naar de harde kant kijkt, is er wel inderdaad ook bewezen dat als iemand goed in zijn energie zit, dat dat natuurlijk qua productie veel meer oplevert, dat het veel minder fouten geeft. Dat het uiteindelijk dus alleen maar ten baat is van de organisatie. Dus het is beide kanten. En ik ben het wel met je eens. Ik benader nog wel eens de softe kant, maar dat is volgens mij waar ik juist voor sta. Omdat ik ook vind dat juist doordat die softe kant soms wat vergeten wordt, niet iedereen zo goed in zijn werkenergie zit als dat je zou willen.
Ja, dus het is dus een keuze, zeg je, werkenergie. Want je zei net dat iemand zich bevlogen op kan stellen. En dan ben ik meteen getriggerd. Dus hoe stel je je bevlogen op? Dat...
Nou ja, ik weet niet. Je stelt je niet bevlogen op. Het is een uitkomst van als je goed in je werk zit. Juist de medewerker op de juiste plek. Als we kijken naar het Antonius, dat is waar wij ook heel erg naar streven met Sterk in je Werk. Dat project. Een van de doelen is onder andere dus de juiste medewerker op de juiste plek. Omdat op het moment dat de juiste medewerker op de juiste plek zit, je ook ziet dat hij vaak bevlogener raakt. Want dat heeft te maken met dat je van dan, als je op de juiste plek zit, je ook vaak meer vanuit je eigen talent aan het werk bent. En als je vanuit je eigen talent aan het werk bent, dan zul je ook zien dat het werk je makkelijker afgaat. En dat je ook vaak, zeg maar, dat emmertje wat dan gevuld is met dingen die leuk zijn om te doen en die minder leuk zijn om te doen, maar dat dan vaak de balans doorslaat nadat iemand gemiddeld genomen op een dag dingen doet die hij vooral heel erg leuk vindt. En dat het meer vanzelf gaat. En dat dan ook dus dat gevoel van bevlogenheid ontstaat. En ja, het is deels een keuze. Want ik denk wel dat als jij ervoor kiest om op de juiste plek te zitten, dat vraagt wat zelfonderzoek. Dat vraagt het bij jezelf ontdekken van wat zijn de dingen die ik leuk vind om te doen. Aan de andere kant ben ik er ook wel van bewust dat niet iedereen die keuze altijd maar heeft. Omdat er soms ook andere dingen meespelen. Zoals eventueel situatie thuis of andere financiële zaken waardoor je niet altijd meteen kan zeggen, ik ga helemaal voor mijn eigen passie. Maar het is wel algemeen bekend dat iemand werkt vanuit zijn passie, dat dan vaak heel veel energie vrijkomt.
Ja, Mooi dat jullie dat, doen, want ja, het klinkt zo logisch, maar als je om je heen kijkt, dan zie je dat er op heel veel plekken vooral gezegd wordt, dit is je functie en dit is wat je moet doen. Hoe doen jullie dat dan, Judith? Hoe helpen jullie mensen dan op de juiste plek te komen?
Nou ja, deels is dat natuurlijk ook wel de contradictie of een soort situatie waar we met het ziekenhuis zelf in zitten. Hè? Dat is natuurlijk ook een ziekenhuisorganisatie. Zijn vaak zinnen veel regels en veel protocollen. Je kan niet zomaar zeggen, ik ga vandaag even doen wat ik alleen maar leuk vind. Of waar ik alleen maar blij van word. Je hebt ook te maken gewoon met je diensten die je draait als verpleegkundige of als arts. Maar door zo'n project op te starten, waarbij we mensen wel bewust maken van ja, maar je kan wel door te ontdekken wie je bent, wat je kan en wat je wil, kan je wel kleine veranderingen aanbrengen in je werk, waardoor het toch anders kan gaan voelen. Dus wij zien ons ook als een soort aanvulling op wat er al is. En ik moet je heel eerlijk zeggen, dat was 4, 5 jaar geleden ook nog wel een beetje zoeken binnen het ziekenhuis. Maar inmiddels zien we door daar continu wel aandacht aan te geven, dat mensen toch wat sneller denken van hey, ik zit niet alleen maar vast in deze functie en ik moet alleen maar doen wat er van me gevraagd wordt. Maar blijkbaar kan ik ook zelf best wel een klein beetje sturen hoe ik nou toch net wat lekkerder in mijn werk zit.
En wat doen mensen dan in dat programma? Hè? Dus neem ons eens mee in het Ik ben deelnemer van het Sterk in je Werk programma. Wat ga ik doen?
Nou, het is niet zozeer, je bent niet zozeer deelnemer van. Het is niet dat je ervoor aanmeldt en dat je vervolgens de wasstraat doorgaat en dat je er aan het einde uitkomt. Waar het meer over gaat is dat we in ieder geval heel erg bezig zijn met bewustwording. Dus we vertellen de organisatie continu hoe belangrijk het is om vitaal, bekwaam en gemotiveerd te blijven. En we zijn ermee continu mee bezig van hoe zorgen we nou dat de mensen daar toe activeren. En dat doen we op individueel niveau, maar ook op teamniveau. Als we kijken op individueel niveau, doen we dat bijvoorbeeld door het aanbieden van een heleboel gratis workshops. Bijvoorbeeld op het gebied van grenzen stellen, op het gebied van omgaan met veranderingen, de ouder wordende medewerker. Nou, daar kunnen mensen zich gratis voor aanmelden en die kunnen dan meedoen, waardoor ze toch net weer wat andere handvaten krijgen om tegen hun eigen situatie of met hun eigen situatie om te gaan. Op teamniveau komen we langs en vertellen we over waarom het zo belangrijk is om goed en sterk in je werk te zitten. En proberen met het team samen te kijken, hoe zorg je nou dat je als team ook met elkaar zodanig samenwerkt dat je ook daarin de bevlogenheid als team gaat ervaren. Dus het is vooral heel veel aandacht geven aan het onderwerp. Heel veel vertellen hoe belangrijk het is. En dat is weder natuurlijk door wat we gewoon weten. Je kan ze onderhand, je kan ze overal terugvinden over de technologische veranderingen. Dat je tegenwoordig tot je 70ste door moet werken. Het is gewoon niet meer zo vanzelfsprekend dat jij, zoals het vroeger was, in een baan komt, dat je daar zoveel jaren werkt en dat je daarna afscheid neemt. Er wordt gewoon veel meer van je gevraagd. En wij willen gewoon voorkomen dat de medewerkers in het ziekenhuis het gevoel hebben dat ze alleen maar overgeleverd zijn aan wat hun overkomt, maar dat ze best wel een stukje zelfregie kunnen pakken. En die zelfregie is ook ontzettend belangrijk. Dus naast het activeren van de medewerkers stimuleren we ook zelfregie. En wat ik net begreep, in het vorige gesprek ging het ook over dialoogvoering. Dat is ook een van de pijlers waar we ons op richten.
Ja, dat wilde ik je net vragen. Want vitaal, bekwaam en gemotiveerd. En je hebt het over vertellen. In hoeverre wordt het nou, is het nog wel nodig, dat vertellen?
Nou, heel erg nodig. Want ik denk dat heel veel mensen zich toch nog niet zo bewust zijn van, ik ben misschien niet zo tevreden met hoe het nu is, maar ik weet niet hoe ik daar verder verandering aan kan brengen. En wat je dan toch ziet gebeuren is dat mensen wat achterover gaan leunen en eerder om zich heen gaan kijken en een beetje gaan klagen of misschien de schuld bij een ander neer gaan leggen. Terwijl wij juist willen laten zien dat je juist door zelf na te gaan denken over wat jij wil, best wel wat invloed uit kunt oefenen. En ik denk dat heel veel mensen met alle respect dat nog best wel eens lastig vinden, want veranderen doe je ook niet zomaar. Even kiezen voor een andere baan of even kiezen voor het gesprek met je leidinggevende over dat het misschien niet helemaal lekker loopt. Dat is toch vaak wel iets kwetsbaars. En ik denk dat daar nog wel heel veel te winnen valt. Dus echt die drempel overgaan van, oké, ik zit misschien nu niet lekker, maar hoe kom ik dan op een positie? Hoe kom ik dan in de positie dat ik me wel lekkerder in mijn werk voel?
Judith, ik denk dat daar, heb je een voorbeeld van iemand waarvan je zegt van, die deed eerst A en toen ging die nadenken en toen ging hij een workshop doen of misschien op de hei lopen, toen deed hij B.
Nou ja, ongeveer. Nee, wat we wel gezien hebben is dat sowieso heel veel, we hebben ook een ambassadeursgroep dat zijn de mensen die hebben zich verbonden aan het project en aan de gedachtegang van Sterk Hier Werken. Die zijn zeg maar een soort van linking pin, noem je dat dan, tussen het project en de afdeling. Ja. En wat je ziet, vooral die ambassadeurs, die zijn dus eens in de drie maanden komen bij elkaar en hebben het altijd over het onderwerp Sterk Hier Werk. Hoe doen we dat? Wat vinden we ervan? Etcetera. Je ziet dat onder die ambassadeurs dat er heel veel beweging is gekomen. Dus die echt kiezen om banen stop te zetten, opleidingen te gaan doen of wat dan ook. Heel concreet.
Maar doe er eens één. Ja.
Nou, ik wilde zeggen, heel concreet, iemand bij ons bij HR, die zat op een administratieve functie. En die was daar toch wel heel erg in, ja, een beetje aan het, ja, die kon niet helemaal de weg erin vinden. Die heeft uiteindelijk onder het mom van Sterk Hier Werkt een talentanalyse gedaan. En daar kwam ze achter dat ze eigenlijk wat ze thuis al heel erg leuk vond om te doen, om illustraties te maken. Ze is erover in gesprek gegaan met de leidinggevende. En uiteindelijk is ze nu onderdeel geworden van het communicatieteam. En mag ze dus illustraties gaan vormgeven, naast nog een deel administratief werk. En daaraan zie je dus, met alle respect, dat zo'n dame dus een stuk vrolijker rondstapt dan dat ze eerder deed.
En ze was al heel leuk. Toch?
Ja, ze was al heel leuk.
Ze is nog leuker geworden.
Maar je ziet dus, ja, precies. Maar je ziet dus dat als iemand nog meer gaat doen waar hij blij van wordt, dan straalt hij dat gewoon uit in een organisatie.
Ja,
En op de afdeling. En dat heeft gelijk wel ook effect op anderen en op elkaar. En volgens mij is dat waar het over gaat. Dat je met elkaar probeert zo plezierig mogelijk je werk te doen.
Mooi. Ja, mooi. Mooi voorbeeld. En volgens mij zoals altijd en overal nog een hoop te doen. Dus ze hebben je nog wel even nodig.
En volgens mij zit het met jouw werkenergie wel snor.
Ja, toch?
Ja. Als je het hebt Judith, over voorbeelden. Ja, sorry.
Onze analyse is dat jij wel aan het doen bent waar je vol van bent. Dat is onze analyse.
Nou ja, dat klopt wel. Ja, ik heb mijn passie wel gevonden. Ja, daar ben ik wel heel blij mee.
Ja, ja. Hey, en omdat je er toch bent, want je hebt mooi verteld over jouw rol als projectleider bij het Antonius Ziekenhuis. Maar je bent ook net voor jezelf begonnen als zelfstandig adviseur bij Health Check Company. Als mensen daar meer over willen weten, waar moeten ze dan naartoe?
Nou, vooral naar mijn LinkedIn pagina.
Oh ja.
Of Facebook.
Oké, en dan zoeken ze gewoon op Health Check Company en dan komt het goed.
Health Check Company of Judith Winkel. En dan kan je inderdaad meer vinden over wat ik aan het doen ben en hoe je contact kunt opnemen.
Super.
Ja, dus absoluut heel erg leuk.
Mooi. Mag jou bijzonder bedanken. Judith Winkel, projectleider bij Antonius Ziekenhuis. En sinds zeer kort zelfstandig adviseur bij Health Check Company. Ga dat vooral zoeken op LinkedIn en natuurlijk op Facebook. Dankjewel Judith.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Tijd voor onze vraagbaak met professor Rick van Baren, hoogleraar gedragsbeïnvloeding en ondernemer. Rick, bijzonder welkom. Rick, hoeveel bedrijven heb jij nou eigenlijk ondertussen?
Ik heb delen van bedrijven. Ja. En dat is BF Change Group, dat is DNB. En ik zit toch in een brouwerijtje. Oh. En ik ben uit twee andere gestapt, dus het zijn op dit moment drie.
Oh, wat weinig. Dus je had er vijf.
Ik had er, ja, maar ja, ik heb een spoor van liquidaties achter me, zeg maar, wat dat betreft. Ze zijn lang niet allemaal succesvol, hoor. Dus,
ja, maar dat hoeft ook helemaal niet.
Moet je wel te killen.
Ja. Ja.
Doet dat iets met jouw gedrag dan ook, Rick, of niet?
Wat? Wat doet dat met mijn gedrag?
Dat spoor van liquidaties.
Ik heb sowieso in het leven geen impulscontrole, wat op allerlei vlakken vervelend is. Maar dat is met het opstarten van bedrijven ook zo. Nee, daar doe je niks meer aan, dat gewoon accepteren.
Dat heb je opgegeven.
Ja, gewoon opgegeven. Ja, dat is leuk. Zo'n begin is altijd leuk.
Mooi.
Ja. Hey, Rick, we hebben wat mij betreft een belangrijk onderwerp waar we het over gaan hebben.
Okay.
Want, daar zat ik laatst een beetje over te denken. Het vorige uur hadden we toevallig een aflevering over de arbeidsmarkt. En dan gaat het al heel snel over flex versus vaste contracten. We houden ons bij PeoplePower voor onze klanten ook veel bezig met organisatieverandering. En dan een van de dingen die ik vaak terug zie komen is dan... Ja, hoe zorgen we er nou voor dat mensen zich veilig voelen? En hoe belangrijk is dat eigenlijk voor mensen? Dat vergeten we maar. We hebben het de hele tijd maar over agile en wendbaar en flexibel en innovatie. Maar ja, dat kan toch niet de ene kant van de medaille zijn? Dus kan je ons er een beetje bij helpen?
Ja, je overvalt me wel een beetje, Glenn. dat is wel een doorn in het oog bij mij. Alles moet sowieso veranderen en alles moet flexibel inderdaad. Maar als je teruggaat naar wat mensen nodig hebben in het leven, vanuit de evolutie gezien, vanuit die opvoeding gezien, dan is veiligheid wel echt een superbelangrijk. Hè? Veiligheid in verbondenheid met andere mensen en veiligheid in voorspelbaarheid. En als je de hersenen als basis neemt, dan is het... Hersenen functioneren het best met automatisme, met bekende patronen. Alles wat onbekend is, of nieuw is, of anders is, of flexibel is, dat kost energie. Dat moet je interpreteren, dan moet je scenario's gaan inschatten, bedenken wat het beste is. Dus er zit een hele grote druk in mensen, in de hersenen, in de evolutie op veiligheid. Maar het is wel zo dat te veilig, te vast ook weer niet goed is. Hè? En ik vind het mooiste voorbeeld daar... is hechting van kinderen. Hoe heb je gezonde kinderen die psychisch gezond zijn? Als je naar veilige hechting kijkt, dan is dat de basis is veiligheid. Vertrouwen, ik weet als ik een fout maak, er staat iemand achter me. Ik word altijd verzorgd, word altijd beschermd. En van daaruit exploreren. Durven te ondernemen. Nieuwe dingen durven te doen. Dus dat is eigenlijk de basis waarbij ik geloof dat veiligheid nog net iets belangrijker is dan onveiligheid, dan exploratie. Maar dat, ik weet niet of andere mensen er ook zo over denken. Dus ik denk dat wij dat veel te veel focus zetten op die veranderkant. Terwijl je, juist, mensen veranderen het makkelijkst in een veilige omgeving. Is dat een antwoord?
Ja, zeker. Rick, wat mij wel eens opvalt als ik mensen in een training heb of een leiderschapsprogramma, is dat de ene het als een voedingsbodem gebruikt, die veiligheid die van thuis heeft gekregen. Want dat is natuurlijk soms prachtig dat de veiligheid en het vertrouwen heel groot is. En die gebruiken het ook als een voedingsbodem om op te groeien, om inderdaad te exploreren. En ik zie ook mensen die het gebruiken als een bescherming.
Dus dan is als een bescherming?
Ja, als een bescherming. Dus dan is het de veiligheid is eigenlijk altijd iets wat ze zoeken. Het is dus nooit de voedingsbodem, maar het is eigenlijk altijd de muur om hen heen. Hoe kan dat toch?
Ja, volgens mij heeft dat dan ook weer met die hechting te maken. Exploratie is natuurlijk op het moment dat je veilig gehecht bent. Als je die veiligheid al hebt, dan is het veel makkelijker om voorwaarts te gaan. Maar als je op een of andere manier onveiligheid hebt ervaren of nog steeds ervaart, dan is dat juist wat je zoekt. En dat kan met destructief gedrag zijn, dat kan blijven hangen zijn aan mensen aan wie je eigenlijk niet moet blijven hangen. Verlatingsangst of dat soort zaken, of juist bindingsangst. Dus het is eigenlijk het makkelijkste. Op het moment, voor mij is het een tweetrapsraket. Dus eerst die veiligheid hebben en dan is exploreren vanzelfsprekend, omdat je anders ook onderstimulatie krijgt. Als alles veilig en voorspelbaar is. Dat is ook een fenomeen. Als je mensen in een isoleercel die te weinig stimuli hebben, die draaien door. Dus je hebt dat ook nodig. Maar er zit dus een volgorde in mijn optiek. En als je die veiligheid niet hebt, ga je hem altijd zoeken.
Ja, want je ziet het, dat hoor je natuurlijk ook vaak mensen zeggen in teams of binnen organisaties. Dat het er niet veilig is of dat het eerst veilig moet zijn. Dat is natuurlijk altijd een heel lastig begrip.
Ja, ik denk als je de metafoor van hechtingstijlen pakt, wat is een veilige ouder, is een voorspelbaar, rechtvaardig iemand.
Ja,
En iemand die onvoorwaardelijke steun geeft, maar wel grenzen stelt, wel corrigeert. Dus er is wel een model van wat mensen, en ik denk dat je die parallel van de jeugd prima naar volwassenen toe kan trekken. Er is wel een model voor wat veiligheid is.
Mm-hmm.
Dus ik vraag me alleen af, als je, ik ken dat, misschien is dat wel, zijn er wel mensen die dat doen, maar als je die hechtingstijlen zou doortrekken naar organisaties, wat je dan aantreft, of dat inderdaad zo is.
Ja.
Ik denk dat heel veel organisaties zitten op het eigenlijk onbewust op het afstraffen van fouten en niet zozeer het accepteren of accepteren van fouten of dat daar op een normale, verstandige, menselijke manier mee om wordt gegaan.
Ja.
Ik denk dat er best wel veel druk in de organisatie zit tot een hechtingstijl die eigenlijk niet zo goed is.
Die niet zo goed is, nee. En die dus die eigenlijk onthechtend werkt en eigenlijk ook doortrekt weer in gezinnen zelf. Want het is een patroon wat je meekrijgt.
Dat denk ik ook, ja. Ja, dus het kan, je kan tot lethargie, dus tot passiviteit of zo leiden. Als je aangeleerde hulpeloosheid, als je alleen maar gestraft wordt of onvoorspelbaarheid, dat leidt tot stress. Als alles maar onvoorspelbaar en er niet echt ankers zijn, niet basis waar je aan kan vastklampen.
En zit die, Rick, zit die hulpeloosheid, hè? Want dat hoor je toch ook vaak terug in organisaties, dat ze zeggen, ja, weet je, mensen zijn zo reactief. En zit dat dan in het feit dat het te veel veiligheid geboden wordt? Hè? Dat er te veel structuur en duidelijkheid en regels zijn? Of is dat juist omdat het onveilig is? Dat ze denken, ja, ik ga niet bewegen.
Ja, volgens mij aangereden hulpeloosheid komt vooral door een gebrek aan autonomie en agency, dus eigenaarschap. Dus dat het gevoel van het heeft toch geen zin wat ik doe. Dus dat je niet de agency ervaart dat als ik dit initiatief neem, dan komt het goed. Mm-hmm. Maar dat het veel meer extern geleid wordt. Dus dat kan enerzijds zijn omdat het gewoon niet voorspelbaar is wat de reactie zal zijn. Of anderzijds dat initiatief ook niet gesteund wordt. Dat het niet uitmaakt wat je probeert. En zeg maar, ja, daar krijg je aangeleerde hulpeloosheid van.
En wat moet je dan
doen?
Het
maakt niet uit wat ik doe. Als je kijkt naar het originele onderzoek van aangeleerde hulpeloosheid, wat vooral met honden is gedaan, dan is het iets is, ja, je kan proberen wat je wil, maar je voorkomt, je hebt geen invloed, je hebt geen, dat noemen we agency. Mm-hmm. Ja.
Maar hoe kom je daar dan uit? Hè? Want ik denk dat in heel veel organisaties die veiligheid er niet is. Dat heel veel dingen mogen niet of mochten niet. Hè? Want je ziet ook heel veel organisaties nu. Die willen juist innovatie. Die willen juist dat mensen gaan exploreren. En die vergeten volgens mij dat die veilige bodem er moet zijn. Dus
dat denk ik ook. Ja.
Geef de mensen gaan thuis eens één tip. Wat te doen?
Ja, volgens mij zit dat grootdeels toch in leiderschap. Nou, daar moet ik altijd aan leiderschap denken. Dat je als medewerker het gevoel hebt dat het is een balans tussen de vrijheid, dus in het diepe worden gegooid, want dat is op zich niks mis mee. En zoek het maar uit. Maar dat je weet dat er iemand met een zwemhaak staat. En dat je weet van mijn rug wordt gedekt. Want dat is in essentie wat veilige hechting is. Ja. Dat is, ik weet, ik heb een veilig thuis en dan kan ik altijd terugkomen. En die steunen mij, weet je, het is niet het eind van de wereld als ik een fout maak. Wel consequenties. Maar dat type leiderschap, gewoon dat minder instrumenteel, maar volgens mij zit dat ook meer op de relatie. Ik heb dit in mijn eigen bedrijf heb ik dit soort discussies ook. Dit is voor mij ook een heel relevant thema. Van wat voor type leiderschap, wat hebben mensen dan eigenlijk nodig om te exploreren? En dat is denk ik echt die brede schouders die achter je staan, die zeggen van ik heb je rug. Ja. Maar zo wordt er over het algemeen niet leiding gegeven, ben ik bang. Het is allemaal veel formeler, geprotocoleerde, instrumentele.
Ja, of misschien ook te los.
Te los. Daar kom je ook. Ja, precies. Want in een veilige hechting heb je ook gewoon duidelijke regels. Heeft gedrag consequenties. Mm-hmm. Dat heeft iedereen nodig. Hè, dat je kaders hebt van wat wel en niet verwacht of gewaardeerd wordt. Dus dat. Ik mis dat wel, zeg maar. En volgens mij, als je het hebt over, als mensen moeten aangeven, wat is nou een voorbeeld voor je, welke leider of manager of directeur, dan kom je eerder volgens mij in de types die veiligheid geven, dan types die je volledig loslaat.
Ja, ja.
Denk ik, ja. Ja, maar, ja, het zou wel mooi zijn. Het lijkt me wel eens mooi. Het is jammer dat ik volgens mij er nooit tijd voor neem om eens te kijken of er een match, of dat wel gebeurt, die matching tussen hechtingstijlen en leiderschapstijlen.
Ja, nou, ik denk dat het een hele goede invalshoek is en waar heel veel mensen behoefte aan hebben. Ik was toch benieuwd ook, Rick, want ze zeggen altijd, er is zo'n spreekwoord, hè, vertrouwen gaat te paard of zo. Hè, komt te voet en gaat te paard. Dus het is. En mijn dochter vertelde een paar dagen geleden, zei ze, ja, we hadden het over honden. Toen zei ze, ja, het werkt dus ook andersom, hè, want als een hond je bijt, dan word je zelf eigenlijk als mens, denk je van, dan ga je afstand nemen. Maar toen zei ze, ja, maar het werkt dus ook andersom. Hè. Als jij dus onvoorspelbaar bent naar een hond, dan doet een hond hetzelfde. Dus ik relateer dat dan eigenlijk meteen aan tijd. Dat je denkt, oké, daar heb je dus inderdaad wat jij zegt. En een gedrag moet je dan laten zien wat voorspelbaar is, zodat je die tijd laat zien, I'm okay. Hoe kan dat nou, want jij zegt dat jij koppelt het naar een leider. Maar mm-hmm. Zo'n leider zit vaak ook in een soort paradox. Die zegt, ja, maar ja. Dus wat moeten werknemers nou laten zien? Of collega's? Om dat vertrouwen ook weer terug te geven. Zodat een leider denkt, oké, ik ga. Want er zit natuurlijk, mensen zijn er ook wel een beetje angst gedreven. Dus hoe kan je nou als leider erin gaan stappen? Dat je denkt, oké. Dus dat je het als collectief juist laat zien dat je het nodig hebt. Of dat je. Snap je mijn vraag?
Ja, volgens mij, dat zou ik niet zo 1, 2, 3 weten. Maar volgens mij, wat eerst bij me opkomt, is loyaliteit. Ik denk dat loyaliteit voor wat je als medewerker kan doen.
Ja, mooi.
Wat je terug kan geven.
volgens mij is dat een wederzijds gebeuren. Dus ik laat jou niet vallen, jij laat mij niet vallen. Dat is in feite veiligheid volgens mij.
Ja.
Dat idee. En volgens mij kun je dat uitstralen door in de doelen van de manager of de leider mee te denken. Ja. En je daaraan te committeren en aan te geven, ik ga hiervoor. Hè? Ik vecht voor jou.
Ja, mooi.
Maar volgens mij is dat de uitstraling waardoor een leider zich weer veilig voelt.
Ja,
mooi. Nou, Rick, en zo
ja,
leiden...
Maar ik zit Marco Polo te kijken op Netflix. Dus
ja, joh.
Die
is wel heel mooi.
Ja.
Die is wel heel mooi.
Ik zat zijn leiderschapstijl te analyseren.
Ja. Ja,
dat is echt gebeurd. Zeg maar. Dat deed ik echt.
Ja. Maar dat is wel grappig, want Marco Polo is in die serie, in het echt ongetwijfeld ook, is hij een soort van... Hij is te gast, maar hij is ook gegijzeld.
Ja, dus dat is werk, toch?
Ja. Voor ons toch niet, Rick? Wij zijn vrije jongens.
Ja, natuurlijk wel. Nee hoor, helemaal niet.
Rick, ik vond hem weer mooi en prachtig en geweldig.
Ja, nou, dankjewel.
Ja, toch? Piet, of moet jij zeggen van ik ben het totaal niet mee eens?
Nee, ik vind het altijd bewonderenswaardig dat je zegt, oh, daar overval je me een beetje mee. En dan echt binnen een seconde kom jij met een antwoord. Dat vind ik altijd wel heel gaaf en inspirerend om te merken. Dus ook hier weer complimenten, Rick, voor hoe je dat vormgeeft en twist. Ja.
Nee, dankjewel.
En ik vertrouw er volledig op dat het goed komt.
Ja. Ja.
Ja, dat weet ik dat je dat doet, Ben. Ja, dat snap ik. Want ik weet dus niet echt waar het over gaat. Ja, prima. Nee, maar leuk. Dankjewel.
Ja. Yeah. All right. Dankjewel, Rick. En we spreken je volgende maand weer.
Is goed.
Ja. Hoi, hoi, hoi.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Ja, en Pieter-Jan de Bree. En we hebben zo lang met Rick gekletst dat we bijna door het uur heen zijn, Piet. Dus we moeten alleen nog een streek omheen doen, volgens mij, toch?
Ja. Ik vind het wel inspirerend, hè? Want wij hebben het natuurlijk over werk en energie gehad. En we hebben het over termen die pas betekenis krijgen als je er met elkaar over gaat hebben. En dat vond ik ook zo. Mensgericht organiseren of mensgericht veranderen. Wat betekent dat nou? En naarmate wij... Je kan er eigenlijk heel lang over hebben, maar elke keer als wij gasten hebben... En je vraagt wat betekent het dan? Dan geven mensen daar of meteen een antwoord op. Of ze geven er een antwoord op door wat ze doen en in hun werk ermee doen. En ja, dat vind ik zo ontzettend leuk.
En dan wordt het pas wat.
Dan wordt het pas wat, toch? Ja. Ja, dus dan zie je ook dat het niet eendimensionaal is. Maar dat het inderdaad verschillende perspectieven heeft. En dat je het dus ook altijd over die perspectieven moet hebben. Maar dat die rijkdom ook altijd in die perspectieven zit. En dat je dus, ja, nu ook weer. Zeker in de eerste twee gevallen. Dan heb je over werkenergie. Geeft toch eigenlijk net weer een andere betekenis daaraan. Terwijl vanuit hun eigen vanzelfsprekendheid. Hè, van ja, dit is nou eenmaal de wereld. Ja, dat vind ik wel fascinerend. Maar je ziet ook dat er een rode draad is in die twee verhalen. En dat vind ik wel inspirerend. Dus ja, met werk, energie en...
Sterker nog, ik heb het zelfs in beide... Maar dat komt natuurlijk door mijzelf. Ik zit dan 2 uur in de studio te kletsen. Eerst met Jaap Jongejan en dan nu met onze 2 fijne HR-collega's van de ziekenhuizen. Judith Winkel en Bert Roelofs.
Ja.
En als ik er dan zo doorheen kijk, dan denk ik ja, uiteindelijk... praten we over hele grote dingen en hele grote vraagstukken. Hè? Mensen energie van hun werk krijgen of dat we zorgen dat mensen die niet aan het werk komen, wel aan het werk komen. En als je dat dan weer terug gaat kijken, dan zijn het hele grote dingen die je eigenlijk alleen maar kunt oplossen als je het weer heel klein maakt.
Ja.
Want
ja.
Hè, ook over werkenergie, ja, daar kun je uren over kletsen over hoe dat allemaal bij iedereen zit.
Ja.
Maar voor jou... is er iets anders wat ervoor gaat zorgen dat je meer energie krijgt dan voor mij. En zolang wij het daar niet over hebben, of je krijgt de aandacht niet, of je hebt de ruimte niet, of je denkt er niet over na.
Ja,
dan blijft het allemaal een beetje gelul in de ruimte.
Ja, ja. Ja, eens. Zoals een model natuurlijk ook vaak maar een handig is om het ergens over te hebben. Is dat dit ook toch?
Ja.
Dat je het hebt over, want zij noemde het, ze vond ik wel mooi, vitaal, bekwaam en gemotiveerd. Nou, dat is een soort...
Iedereen is de mijns.
Mantra bij hun geworden. Ja. En dan snap je, oh ja, ja, ja. Maar dat helpt gewoon. Ze hebben iets bedacht waar je als een kapstok de dingen aan kan ophangen. En dat is bij het Gelderse ziekenhuis weer anders.
Ja, maar de grap is wel dan, zolang je het gebruikt als een kapstok, is het prima.
Ja.
Op het moment dat je denkt dat je ermee bent, ja, dan gebeurt er dus niks.
Nee, dan zet je het vast.
Dus de truc, en dat vond ik wel mooi aan het verhaal van Bert. En dan houden we er ook mee op. Van Bert Roelofs, die zei uiteindelijk kun je er heel ingewikkeld over doen. Maar wij gaan gewoon, als we horen, als in het nieuws is dat de spoedeisende hulp, dat er heel veel werkdruk is. Dan gaan we gewoon naar de spoedeisende hulp en zeggen, jongens,
wat is er nodig?
Wat kunnen we doen om jullie te helpen? Het is toch te simpel voor woorden, maar het werkt wel zo. Ja. Dus
eens.
Hè, aan ons allen gericht.
Ja.
Kom uit je kantoor. Ga kletsen met mensen en vraag ze, hoe kan ik je helpen?
Ja, mooi.
Mooi. Doen we dat een strik. Piet vond het wel leuk.
Ja.
Vond je het ook leuk?
Ja, ik vond het heel leuk. Ja, nee. Ja? Wat ik net zei, inspirerend.
Het is een gesloten vraag, was het. Hè?
Oh, ja. Ja.
Ja. Oh, wat leuk.
Joehoe.
Volgende week zijn we er weer, dames en heren. Natuurlijk weer op maandag. Oh nee, trouwens volgende week helemaal niet. Want het is Pinksteren. Maar de week daarna zijn we er weer wel. Met een aflevering over betekenisvol werken. En dan gaan we het hebben over de kracht en het belang van plezierig samenwerken. Dat hoor je dan. Mocht je daar niet op kunnen wachten en willen wachten. Dan kun je natuurlijk naar onze website peoplepower.radio. En daar kan je nog heel veel afleveringen luisteren. Want volgens mij was dit 154 en 155. Tom, die zit te knikken. Onze fantastische redacteur. Dus ik heb het zowaar goed gegokt. Ik vond het fijn dat je luisterde. En ik wens je nog veel plezier met alle andere afleveringen. En tot over 2 weken.